Goed, goedenavond. Fijn dat u hier weer gekomen bent. En we gaan weer met elkaar verder in de Efezebrief. En u die hier bent in de Aker, van harte welkom uiteraard. En ook u die op afstand meekijkt en luistert, u ook van harte welkom. En wij zijn verheugd om elkaar weer te zien. En we gaan het vanavond weer hebben over afleggen en aandoen. Zoals u ziet op de plaatjes. En ja, we hebben ook weer, zoals al aangekondigd, de nieuwe UR. Die is vers van de pers, om het zo maar te zeggen. En ja, dat is weer een bijzondere uitgave. En de hoofdartikel in deze is Gods woonplaats. En dat is een heel bijzonder artikel. Dat is het begin van een hele serie. En die beveel ik u van harte aan, want dat is echt heel bijzonder wat daar allemaal in staat en wat er nog meer gaat komen. Dus als u wat voor de langere herfstavonden en winteravonden wat wil lezen, dan kunt u deze heerlijk lezen. Hè? Het is heerlijk om s'avonds de uurtjes door te komen. En overdag, als dat kan. Ja, wij gaan met elkaar beginnen met het zingen van een lied. En dat is bekend lied. Amen, God is trouw en waar. En dat is lekker zingen, want je kan gewoon alles lekker meezingen bij zo'n lied. Hè?
Ik zal proberen weer op de goede toonhoogte in te zetten.
Amen, God is trouw en waar, Hij is koning der eionen, onvergankelijk niet zichtbaar, want zijn almacht en zijn tronen en zijn wijsheid tonen ons, iedere werk op wereld. Door hem wordt de Vader gekend. Hij als middelaar is onze redding. Nu is Gods liefde onverheeld. Christus is des Vaders beeld. Amen, zegen, heerlijkheid. Zij de Heer die zegt. Zonder droeg in nederigheid, aan het hout overwinning behaalde, die door sterven op doet staan, laat ons zweven binnen gaan. Amen, zeggen hart en mond, loven die zo rijk wil zegenen,
zullen wij bidden. Vader, we danken u dat we ook hier weer bij elkaar kunnen zijn en kunnen zingen van wat wij geloven. Dank u wel dat u de koning van de eonen bent en dat u door uw zoon, de middelaar, ieder tot uzelf trekt, Vader. Dank u wel dat dat uw plan was van meet af aan en in de loop van de eonen zal dat ook allemaal zijn beslag krijgen. Vader, dank u wel voor de diepe weg die uw zoon is gegaan via het kruis. Via het hout heeft hij de overwinning behaald. Vader, dank u wel dat we dat voluit geloven en dat het een echte overwinning is. Omdat uiteindelijk de hele schepping zal delen in uw zegen, in uw heerlijkheid. Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer een stapje mogen zetten in de Efezebrief. Dank u wel dat u ons bij elkaar roept, dat u ons uitroept uit deze boze eon. En dat we door u in het licht gesteld zijn, dat u het licht in ons hart doet schijnen van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van u, de onzichtbare God. Dank u wel, Vader, dat we u zo mogen kennen als Vader en vertrouwd met u mogen omgaan elke dag. En we danken u, Vader, voor deze avond en leidt u in het spreken, leidt u in de woorden die we mogen spellen, dat het mag overkomen en beklijven in ons hart en onze wandel mag zijn tot lof en eer van u. Vader, dank u wel dat we mogen bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. En mogen die bij voortduring, ja Vader, die bijzondere toedeling van uw geest hebben. En ook voor de anderen willen we bidden, alle heiligen en alle gelovigen in Christus Jezus. We danken u dat u ons op die weg zet, toelevend naar de bazuin. We danken u dat we daarna bij dat erepodium of op dat erepodium mogen zijn. En we danken u, Vader, dat u ons toebereidt voor die bijzondere bediening te midden van de hemelsen. Vader, dank u wel dat we daarnaartoe mogen leven en dat u ons zo daarop voren toebereidt door alles heen, door moeilijke en makkelijke dingen heen. Vader, nochtans, we gaan aan uw hand en daar dank u voor, ook vanavond. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Efeze 4, een aantal versen. En dat is vanaf vers 20 doe ik het vanavond. Jullie echter leren de Christus zo niet. Aangezien jullie hem horen en in hem onderwezen werden, zoals in Jezus de waarheid is, opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag, de oude mensheid, die verdorven is in overeenstemming met de begeerte van de verleiding. Opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen die, in overeenstemming met God, geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Spreek daarom, de valsheid afleggend, waarheid, een ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkaar. Toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. En geeft ook geen plaats aan de tegenwerker. Laat wie steelt niet meer stelen, maar laat hij zich veel eer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten, opdat hij heeft te delen met wie het nodig heeft. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de nodige opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, waarmee u verzegeld zijn, tot de dag van vrijkoping. Laat alle bitterheid en gramschap en toren en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, samen met al het kwade. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Tot zover dit gedeelte uit Efeze 4. En we gaan daar vanavond een stukje naar kijken. De nieuwe mensheid, daar zijn we mee bezig. Afleggen van de oude en aandoen van de nieuwe. En we hebben vorige keer ook dit kleine, korte overzichtje gezien. Nou, u ziet het, de waarheid in Jezus, de oude en nieuwe mensheid eigenlijk. Waarheid en leugen. En dan daartegenover weer in de structuur genade schenken in Christus. De schepping van de mensheid in Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Wij denken na over de oude en de nieuwe mensheid. En je kunt je zo de vraag stellen waarom God die mensheid geschapen heeft. Dat is aan de tekst moet je altijd vragen stellen. En waarom heeft hij de mensheid geschapen, even heel precies, in Gods beeld en naar zijn gelijkenis? Nou, dat heeft hij gedaan opdat die mens, die mensheid, zou regeren. Dat zegt God in Genesis 1, vers 26 tot en met 28. En daar zei Elohim, laat ons mensen maken naar of in ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat is wat hij sprak en dat werd gehoord door hemelse machten en krachten, want hij sprak. Er was iets te horen. Hemelse machten en krachten, hè, hebben we afgelopen zondag dat even aangegeven, die hebben dat gehoord. Want er ging iets bijzonders gebeuren. Na de herstelwerkzaamheden, om het zo maar te zeggen, ging Elohim die mens scheppen. Hij zette de mens in die herstelde hemelen en aarde. En die herstelde aarde moet ik dan eigenlijk zeggen. En dat was iets heel bijzonders. Dus de hemelingen zullen met verbazing hebben toegekeken hoe God dan uit die bovenste laag van de aardbodem de mens, dan wel het begin van de mensheid, schiep. Of ik kan ook zeggen maakte. Of formeerde. Dat zijn drie verschillende woorden die in die tekst gebruikt worden. En die mensheid die was bedoeld om te regeren. Om, dat is wat Elohim ook zei in Genesis 1, dat zij bedoeld zijn om de andere schepping aan zich te onderwerpen. Beter is onderschikken, hè? Want El of Elohim, dat heeft te maken met onderschikken. En zo was Adam de eerste onderschikker. En Adam is natuurlijk eigenlijk geen naam, maar Adam betekent rood of mens, mensheid. En die mensheid die was bedoeld, die werd op de aarde gezet om die te onderschikken. En dat kan alleen maar zo zijn als er dus nog niet echt sprake is van volledige onderschikking. Anders valt er niks meer te onderschikken natuurlijk. We zijn hier aan het begin van de tweede eon en we zijn nog niet aan het eind van die vijf eonen. Dus er viel nog heel wat te onderschikken op dat moment. En die hemelingen die hebben dus verbaasd gekeken dat God dus die mensheid geschepen, maar hij zei erbij waarvoor het was. Dus die hemelingen hebben dat wel degelijk gehoord. Dus die hebben dan vanaf dat moment toegekeken hoe zich dat dan ging ontwikkelen op de aarde. En dat die mensheid überhaupt geschapen werd, en we hebben het nu dan over de oude mensheid, dat was opdat, dat is dan het volgende punt hierbij, dat was opdat dat er een gestalte of een vorm voor Gods zoon kon zijn, om in de juiste era te verschijnen, want dat zegt Paulus in de Galatenbrief, dat de Heer is gekomen en dat hij geboren werd uit een vrouw onder de wet op de juiste tijd, toen het complement van de tijd daar was. En precies op het juiste moment is hij dus gekomen en is hij mens geworden, is de zoon mens geworden. En daarom, dat was het uiteindelijke doel waarom God die oude mensheid überhaupt geschapen heeft. Dat was opdat die zoon mens kon worden en als zodanig kon verschijnen en als de zoon van de levende God erkend kon worden. Maar daar, om dat te erkennen was dus ook weer de geest van de Vader nodig. Want toen Petrus dat zei tegen de Heer in Matteüs 16, toen zei de Heer, gelukkig ben jij Simon Barjona, maar dat heb je niet van jezelf. Nee, dat heb je van de Vader. Die heeft het jou gegeven dat jij dit kon zeggen, dat jij dit mij kon erkennen en herkennen als de zoon van de levende God. Maar dat was dus de bedoeling, dat hij zoon werd, mens, de zoon werd mens, dus werd de zoon van de mens dus, de zoon van Adam. De zoon van Adam, de ware mens zou je kunnen zeggen. Maar dat was de uiteindelijke bedoeling, de opzet van Elohim, van God in Genesis 1. Toen hij dat uitsprak, was dit de bedoeling, dat die zoon uiteindelijk mens zou worden na zoveel jaar in de boze eon notabene. En het derde punt daarbij is, en dan komen we naar onszelf toe, dat is opdat de leden van het lichaam van Christus uitgekozen zouden worden en die zouden gelijkvormig worden aan het beeld van de zoon, staat er dan in Romeinen 8. Dus het was de bedoeling dat hij het, laten we maar zeggen, het origineel zou zijn in als nieuwe mens. En dat de leden van het lichaam van Christus naar zijn beeld, dus naar het beeld van Christus, naar het beeld van de zoon, omgevormd zouden worden. Dat was de bedoeling. En daarvoor heeft God die mensheid geschapen, opdat uiteindelijk ook dat lichaam van Christus als zijn complement. Dus het lichaam van Christus, dan moeten we even Bijbels gaan spreken. Het lichaam van Christus is het complement van de Christus. En het lichaam van Christus is niet het lichaam van de bruidegom. Het is niet het lichaam van de bruidegom. Wij horen niet bij de bruidegom op deze nieuwe aarde. Op de aarde als de komende aion ingaat. Dat is de bruiloft van het lam. En dan zal de Heer inderdaad zijn volk Israël als bruid werven, zo staat er dan in Hosea. Maar hij is dan de bruid, zeker, Yahweh is dan de bruid. Bruidegom, sorry. Yahweh is de bruidegom en Israël is de bruid dan, het gelovige Israël dan. Maar wij horen dan niet bij het lichaam van de bruidegom. Waarom niet? Omdat je dan over de grenzen van het beeld van lichaam heen stapt. Kijk, Christus heeft nu, onze Heer heeft nu, te midden van de hemelsen, een geestelijk lichaam. En tegelijkertijd heeft hij hier op aarde allemaal leden die ook zijn lichaam vormen. En dan zegt u, ja, nou spreek je over twee lichamen. Ja, precies ja. Daarmee wil ik duidelijk maken dat wij als al die leden van het lichaam van Christus samen één lichaam vormen, maar dat is beeldspraak. En je moet dus niet over die grenzen van die beeldspraak heen stappen en dat dan doortrekken naar onze Heer in het duizendjarig rijk. Want dan kom je in groot conflict. Waarmee? Nou, met de Efezebrief, die we hier al jaren aan het behandelen zijn. Wij zullen straks boven, te midden van de hemelingen, zijn en daar het werk doen wat Hij voor ons klaar heeft liggen. Dan zijn we dus boven te midden van de hemelingen en zijn we niet hier op aarde. Dus wij kunnen niet en lichaam van Christus boven te midden van de hemelingen zijn en tegelijkertijd hier op aarde het lichaam van de bruidegom eventueel vormen die dan met Israël in het huwelijk treedt. Wij hebben niet zo'n nauwe relatie in die zin met Israël. Dat is niet, ook niet onze focus, want dan zou onze focus zijn als leden van de bruidegom Israël. Nee, onze focus in de komende eonen is niet Israël, want dat staat nergens in de Bijbel. Maar onze focus is in de komende eonen te midden van de hemelingen. Wij hebben een bediening voor die hemelingen. Wij hebben geen bediening voor Israël. Israël heeft een eigen bediening hier op aarde. Begrijpt u? Dus je moet een beeldspraak in de Bijbel moet je niet te ver doortrekken. Bovendien is het beeld van een bruid en een bruiloft zijn ook beelden. Hè? Dat is ook beeldspraak. Laten we even wel wezen. Dus je moet niet op grond van een verkeerde toepassing van een beeldspraak moet je niet dingen aan elkaar gaan koppelen, waardoor je in conflict komt met duidelijke schriftgedeelten uit de Efezebrief die toch duidelijk over onze hemelse bediening spreken. Je kunt niet twee dingen, je kunt niet op twee plaatsen voor ons dan tegelijkertijd zijn. En een bediening hier op aarde hebben voor Israël eventueel. En een bediening tegelijkertijd te midden van de hemelingen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dus ja, dat is denk ik goed om dat even met elkaar vast te stellen. Hè, dat wij straks hebben in de opstanding of als de bazuin klinkt, hebben wij ook een geestelijk lichaam, een hemels lichaam. En waarom zouden wij een hemels lichaam hebben als we hier op aarde een bediening zouden hebben? Moet u mij dat gaan uitleggen? Waarom hebben wij dan een hemels lichaam? Om hier op aarde te schitteren en te stralen dat iedereen blind wordt? Want dat is het dan, hè? We hebben zo'n uitstraling. Zoals de Heer, hè, zoals Saulus hem ontmoet op weg naar Damascus, waar Saulus 3 dagen blind van was. Nou, wij zullen gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Dus wat denkt u wat dat dan voor een uitstraling geeft? Om maar even iets te noemen. Maar wat ik veel belangrijker vind, is wat we hier dus vaststellen in de Efezebrief, dat onze bediening boven is, te midden van de hemelingen, en aan die hemelse machten en krachten daadwerkelijk zijn veelvuldige wijsheid gaan bekendmaken, die verzoening bekendmaken en hen tot onderschikking brengen aan de Christus. Dat is onze bediening. En dan moet je niet, dat kun je niet verwarren met de bediening van Israël. En prachtige beelden natuurlijk, bruid en bruidegom en noem maar op. Prachtige beelden allemaal. Ja, dat is allemaal voor Israël bestemd. Daar moet je het dan ook voor laten. En dat is nooit onze bediening of wat ook. Dus dat kan niet. Dus dit is een punt, hè, dat keren we even terug naar dit punt 3. Hij werd mens en hij werd zo verheerlijkt daarna door dood en opstanding heen. En wij worden dan aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt. Dat is onze verkiezing. Overigens, onze uitverkiezing ligt ook ver voor het moment dat Israël werd uitgekozen. Hè. Onze uitverkiezing ligt daar ver voor. Maar goed, dat is wat anders. De nieuwe mensheid is, en dan spreken we nu over die nieuwe mensheid, want daar heeft Paulus het over, hè. Aandoen van de nieuwe mens, de nieuwe mensheid, is uit God en keert tot hem terug. En dat is natuurlijk ook zo, die oude mensheid natuurlijk, die was ook uit God. Maar die nieuwe mensheid, daarvan kunnen we ook zonder meer vaststellen, ook die is helemaal uit God. Hè, wij zullen straks ook dat heerlijkheidslichaam ontvangen. En dat noemt Paulus ook in 2 Korinthe 5, noemt hij dat een gebouw uit God. Hemels. Hè, en hemels, dat wordt daar ook genoemd. Hè, uit de hemelen. En wij kunnen die, hè, dat aspect dat wij toebehoren nu al geestelijk gezien in Christus aan die nieuwe mensheid, dat is iets wat wij nooit kunnen verspelen. Dat heeft God ons gegeven, dat is een genadegeschenk. Dat is iets wat wij in genade hebben ontvangen. En dat is dus onafhankelijk van hoe wij daarna, misschien in onze ogen heel gebrekkig, wandelen als nieuwe mensen. Ja, dat zullen wij misschien ervaren als heel gebrekkig. Maar toch, het feit dat wij in Christus behoren bij die nieuwe mensheid, dat is een geweldig feit en dat kunnen wij ook nooit verspelen. En dat is iets wat ons onlosmakelijk aan ons verbonden is, kan nooit verspeeld worden. Dan komen we bij de vraag, maar ik heb gezondigd. He, dat innerlijke, die innerlijke mens die wij hebben ontvangen, he, daar eindigden we de vorige keer mee. He, dat die innerlijke mens van dag tot dag wordt vernieuwd. Dat is en blijft iets geestelijks in ons wat wij ook niet kwijt kunnen raken op een of andere manier. Want we zijn immers verzegeld met de Heilige Geest. Maar nu, ik heb gezondigd, wat nu? Dan is de vraag altijd, ik heb gezondigd, wat doe je dan wat doe je dan? Als je dat bewust bent. Toch mijn doel weer gemist. Als je dat bewust bent. Wat doe je dan? Nou, juist op die momenten, en ik denk na de pauze komen we wel op het punt wat we gelezen hebben in het vervolg van Efeze 4. Geeft geen plaats aan de duivel. Of geeft geen plaats aan de tegenwerker. En dat geldt hier ook. Dan, dat wordt weliswaar in een iets ander tekstverband gezegd. Maar hier geldt het ook. Geef geen plaats aan de tegenwerker. Ik heb gezondigd. En dan komt de tegenwerker met de influisteringen. Of macht en krachten, zo u wilt. Met influisteringen. Joh, jij? Jij hebt je doel gemist. Jij hebt gezondigd. Jij? Dan moet je alert zijn, hè? Wat dan voor ons enorm bemoedigend is, dat er wordt gezegd wat Christus is. En wat is Christus? Als je gezondigd hebt, wat kun je dan bewust worden? Met dat je voor vader, omdat het je dwars zit, beleid je dat voor het aangezicht van vader. Maar wat kun je dan bewust zijn? Wat zegt dan de schrift? Wat is Christus dan? Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Ja, te redden. Hij is de redder. Hij is de redder. Dat kun je dan bewust zijn. Bewust zijn dat hij via het kruis, aan het kruis, heeft hij alle zonden en zonden heeft hij gedragen. Dat mag je bewust zijn. En dat moment van het doel missen, dat gebruikt God dan in jouw leven, in uw en mijn leven, als een les. Als een les. A, om je goed bij de les te houden en B, als een stukje leerschool. Om de volgende keer en die weer in te trappen, om het zo maar te zeggen. He, dat. Zo kan het natuurlijk ook werken. Maar hij is redder en je mag je dan ook bewust zijn wat je in hem bent. Ben je dan nog steeds een kind van hem? Ja, van vader. Ben je nog steeds een zoon? Ja, ben je nog steeds. Die dingen kun je dan weer bewust zijn, hè? Dat, omdat je dat niet kan verspelen, dat is genade. Dus wat doen wij dan? Wij richten ons dan op Christus en op zijn offer. En we zijn vader enorm dankbaar dat hij daarvoor heeft betaald. En we zijn vader enorm dankbaar dat we dan dat moment van die les hebben gehad en die les dan ook leren. Om het in het vervolg, ja, vader, dat wil ik niet meer. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben, daar wil ik niet meer doen. En dan geeft vader de kracht. En dat is net zo lang, hè, totdat, en dan komt de volgende keer komt er misschien weer iets anders. En dat zijn allemaal momentjes in de leerschool van God, waarin hij je onderwijst. En het kan niet scheiden van zijn liefde, want immers niets kan ons scheiden van zijn liefde in Christus Jezus onze Heer. Daar eindigt Romeinen 8 tenslotte mee. Dus wij hoeven daar niet over in die zin over te tobben, maar we zijn ons wel degelijk bewust. Vader, dat was niet goed, dat was niet in de haak, dat was niet best. En je kunt ermee naar vader gaan natuurlijk. Wij richten ons dan op Christus en zijn offer. En niet blijven staan bij wat jij deed, van oh, het is vreselijk wat ik gedaan heb en steeds maar over. En dan kan je dus in een vicieuze cirkel komen. Dan kan je denken dus naar beneden gaan draaien en dan heeft de tegenstander precies zijn zin. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat wij, hè, zoals dat in sommige kringen vaak genoemd wordt, hè, dat, daar hebben ze het over het overwinningsleven. Nou, dan zegt u nou, dat is niet elke dag overwinning hoor. Nee, maar hij is wel overwinnaar, dat mag je wel bewust zijn. Hij is wel overwinnaar en hij is bij machten veel meer te doen dan wij verzoeken of wat wij bidden. Dus hij is bij machten die kracht in ons te geven, zodat we wel die zonde los kunnen laten. Dat wel natuurlijk, hè? En dat is dan de overwinning. Maar dan heeft hij de overwinning behaald, want het is zijn kracht. Je moet altijd goed bewust zijn. En het derde punt hierbij is, hè, bij de beantwoording van ik heb gezondigd en wat doe ik ermee? He, wat dan? Onze gedachten, waar richt je dan je gedachten op? Want oh, die gedachten, oh, dat denken, dat gaat zo vaak zo snel met ons op de loop. Onze gedachten, in je gedachten bezig zijn met de verzoening van Christus Jezus. Niet zozeer in je gedachten bezig zijn met jouw nederlaag, want dan cirkel jouw gedachten toch weer om jouzelf. En dat is ook wat de tegenstander wil. Die wil jou op jouzelf terugwerpen. Onze gedachten bezig met de verzoening van Christus Jezus, die steeds voor zijn vader is. Hè? Hij is er altijd voor zijn vader. Vader, wat wilt u dat ik doen zal, zegt de Heer voortdurend. Hè? Dat is zijn houding, zijn ootmoedige houding aan zijn rechterhand. En zo ook wij. Hè? Dat voorbeeld van hem navolgen, van navolgers zijn van Christus, betekent dan in de praktijk, hè, naar Filippenzen, ja, vader, niet vandaag niet, nee, niet wat ik wil, nee, wat wilt u van mij vandaag? Wat wilt u, hoe ik bezig ben in alles wat die dag ik aan werkzaamheden en weet ik wat allemaal moet doen, maar hoe ben ik daarin, in welke houding? Dat is heel belangrijk en daar met vader zou je dag in kunnen gaan. En je dat bewustzijn, bezig met die verzoening van Christus Jezus, hij is de verzoener, hij heeft die tot stand gebracht. Hij is de overwinnaar, kan je ook zeggen. En niet steeds voortdurend je gedachten laten cirkelen om jouw vernederingen, om jouw doelmissen, om jou, dat jij het allemaal, nee. Dat is allemaal trucage van de tegenstander. En dat leren we dan ook, hè, want Paulus die zegt ook toch in, waar zegt hij dat? Ergens in de Tweede Korinthebrief zegt hij, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Zijn methodes zijn ons niet onbekend en in de loop van de tijd ga je dat ook leren? Ga je dat, omdat je erover hoort in studies, omdat je erover leest, omdat je zelf ook daarmee op die manier bezig gaat, van die wapenrusting aan hebben en gebed en de dingen bij hem brengen, al je verzoeken met gebed en smeking onder dankzegging bij God bekendmaken. Alles. Paulus is altijd heel absoluut. Dus hij zegt, alles kunnen wij met gebed en smeking onze verzoeken bij hem bekendmaken en we kunnen hem danken, hè, op voorhand dat hij de uitkomst zal geven zoals hij die bedoelt. En dat is dan het beste. Want hij doet wat dan het beste is. Hè? Wij weten niet wat we moeten bidden naar wat moet zijn. Hè, zegt Paulus in Romeinen 8 toch? Wij weten niet naar wat wij moeten bidden naar wat moet zijn. Nee, dat is die spanning die wij hebben. Maar we kunnen het wel aan Vader voorleggen. En hij weet wel wat moet zijn. En hij geeft dan ons de rust daarin. En zelfs die geest die komt ons zelfs te hulp met gebed. En zuchten en smeken. Die geest komt ons dan zelfs te hulp. Hè? Nou, dat hebben we allemaal. Allemaal geldt dat op het moment dat wij heel blij zijn dat we deel uitmaken van die nieuwe mensheid. En ook willen wandelen als die nieuwe mens. En dan toch een doelmisser. Ja, maar dan mag je dit dus bewust zijn. Kijk, die nieuwe schepping, die nieuwe mensheid, die wordt in overeenstemming met God geschapen. Dus dat is een echte, die nieuwe mensheid is ook een echte nieuwe schepping. We maken deel uit van die nieuwe schepping. Dus wij zijn in Christus al, maken wij deel uit van die nieuwe mensheid, die straks, na de komende eeuw, in de nieuwe schepping, zal groeien, hoe moet je dat zeggen? Groeien, bloeien, floreren, dan is er geen dood meer. Dat geweldige allemaal, hè? De geboomte van het leven wat 12 maanden per jaar vrucht draagt. De zon is niet meer nodig, want de verlichting is zelf door de Heer en het Lam. Nieuw Jeruzalem daalt neer. Geweldige stad, ongelooflijk. Straten van goud. Wat wil je dan, ja, dat is natuurlijk iets geweldigs in de nieuwe schepping. Daar is dan ook straks die nieuwe mensheid. En wij maken daar nu al in Christus deel van uit. Dus wij zijn al in feite vooruitlopers in die zin. En dat is een schepping, dat is een nieuwe schepping van God. En hij gebruikt wel dan ons, ons wezen zoals wij nu zijn, dat zullen wij straks ook zijn. Hè? De vraag is altijd, zullen we elkaar herkennen na de bazuin? Ja, we zullen elkaar herkennen na de bazuin. Dan weten we nog wie Pietje, Jantje en Klaasje en weet ik wie allemaal was. Ja, we moeten altijd uitkijken dan met namen, maar dat zullen we dan zien. Hè? Oh ja, dat is die en ja. Je bent elkaar hier misschien wel vele jaren tegengekomen in het lichaam van Christus en dan kom je elkaar daar weer tegen. En dan heb je de belemmering van het oude heb je niet meer. Dus dan is het altijd die geweldige vreugde en blijdschap die je nu al soms even hebt. Dat is dan helemaal, hè? Het is een nieuwe schepping. We zijn dan totaal een nieuwe schepping, helemaal doordrongen van de geest van God. Dat is natuurlijk geweldig dat we een geestelijk lichaam dan hebben. Wel een lichaam, wel degelijk, maar een geestelijk lichaam. En dat is dan niet meer onderhevig aan de zwaartekracht. Dat wij aan de aarde gebonden zitten en daar niet van af kunnen, dat noemen wij zwaartekracht. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Laat ik het maar even zo zeggen. En ja, daar zijn we dan ook niet meer aan gebonden. Hè, aan de aarde, we kunnen dan zo weg met die bazuin. Hè, dan is die oude schepping, want die oude schepping, dat is natuurlijk een groot verschil. Toen werd de mens gevormd uit de bovenste aardlaag. En het was waarschijnlijk roodachtig. Roodachtige aarde, dat bevat veel ijzer, vandaar die kleuring. En eventueel nog wat andere mineralen. Maar de mens wordt gevormd uit de bovenste aardlaag. En die is daardoor, de oude mens is daardoor, inherent zielsvleeselijk. En die nieuwe mens is inherent, is van wezen geestelijk daartegenover. Dus dan heeft de geest een zodanige bezit van ons genomen, om het zo maar te zeggen, dat wij niet langer dat zielsvleeselijke hebben, maar dan zijn we geestelijk. Een geestelijke nieuwe mens. En kijk, die nieuwe mensheid, die is in overeenstemming met God geschapen. Dat in overeenstemming met, hè, dat is één klein woordje in het Grieks en daar lezen wij misschien aan voorbij. Maar dat zouden we dus niet doen. Want dat staat natuurlijk niet voor niks. In overeenstemming met God. God is de plaatser, hè, vanuit het Grieks. God is de plaatser. Dus die nieuwe mens is uit God, niet uit de bovenste aardlaag. Even bewust zijn, hè, dat verschil. Die oude mensheid was uit de aarde aards. Of van de aardbodem, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En de laatste Adam, en daar gaan wij eens later ook bij horen, of daar horen wij in feite al bij, die is in overeenstemming met de Heer uit de hemel. Dus dat is een enorme verandering. En daarin zat ook die antwoord op die vraag van die Korintiërs. Ja, Paulus, die bazuin, ja. En dan gaan wij weg van de aarde, ja, maar hoe zit het nou met dat lichaam? Dat was de vraag van de Korintiërs. Nou, dat legt Paulus uit in 1 Korinthe 15. Versen lang doet hij dat. Hè? En dan besluit hij dat wij een hemels of een ophemels lichaam en een geestelijk lichaam hebben, zo noemt hij dat. En dat is ook het kenmerk van die nieuwe mensheid. Die is voluit geestelijk, die is niet langer zielsvleeselijk. En die is conform, of in overeenstemming met de plaatser. Die heeft ook een duidelijke functie, die nieuwe mensheid. En die is dus, nogmaals, nieuw geschapen. Maar wat is dan in overeenstemming met de plaatser? Wat wil dat dan zeggen? Daar kun je natuurlijk over nadenken. Hè? Wat betekent dat nou eigenlijk? Als je leest in je Bijbeltje, in overeenstemming of naar God, hè, vaak wordt het vertaald met naar God geschapen. Wat betekent dat dan voor ons? Nou, dit is het antwoord in wezen. Dat is in gerechtigheid. Kijk, als het in overeenstemming met God is, dan kun je als Bijbellezer natuurlijk gaan afvragen, wat is nu in overeenstemming met God? Wat hoort bij God, zou je misschien ook kunnen zeggen. Wat hoort bij God? Gerechtigheid. Afgelopen zondag hadden we het over wat laat God zien. Nou, God laat zien in het evangelie zijn eigen gerechtigheid. En daarmee laat hij zien dat er iets moest gebeuren met de zonden uit het verleden, het heden en de toekomst. Daar moest iets mee gebeuren. Dat heeft alles te maken met de gerechtigheid van God. Zo recht is God. Wat is een zonde? Een zonde is, ook al is het maar een heel klein beetje, afwijken van de norm die God gesteld heeft. In de politiek wordt zeker in de verkiezingstijd vaak gesproken over waarden en normen, of over normen en waarden. Maar als je in de Tweede... Ja, ik weet niet of je dan wel eens een debat luistert. Dat doe ik eigenlijk heel weinig hoor, debatten luisteren in de Tweede Kamer. Tegenwoordig kun je dat allemaal uitgebreid volgen. Maar als ze het dan hebben over normen en waarden, maar ja, hoe er dan vervolgens verbaal met elkaar wordt omgegaan in die Tweede Kamer, dan denk je wel eens van ja, dat is dan tegenstrijdig aan normen en waarden soms, hè. Maar goed, dat even terzijde. Zonde is wetteloosheid. Dat betekent, alles wat ook maar een heel klein beetje afwijkt van de norm van God, de normen van God, dat is zonde. Want dan wijk je af en dan mis je het doel. Dat heeft alles te maken met Gods gerechtigheid. Hè? Daar zit het woordje recht in, gerechtigheid. En dat heeft te maken met alles wat daarmee samengaat, met dat recht van God. Dat is zijn gerechtigheid. En God doet wat recht is. Kijk, wij kunnen als gelovige mensen kunnen wij constateren, wij kijken rond in deze wereld en zeggen, alles is zo ongelooflijk krom. Ja, inderdaad. Maar God gaat het recht zetten. De Heer, als hij komt, gaat hij recht zetten. Dat is zijn gerechtigheid. Hij zal regeren, hè? Lees maar in de 90er psalmen. Hij zal dan richten met recht en rechtmatigheid. Die woorden worden dan gebruikt, hè. Dat is helemaal in overeenstemming met God, want de dingen moeten rechtgezet worden. En dat de tegenstander zo alles zo krom als een hoepel maakt, ja, dat is de tegenstander. En dat moet hij ook doen. Maar op een gegeven moment is het wel einde verhaal. Dan het stopt ook een keer, als de maat vol is. Hè, dat was toch ook in Abrahams tijd, hè? Zoveel jaar, dan is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol, weet u wel, Genesis 15. En dan is het zover. Dan vindt de uittocht plaats. Dus eerst moet die maat van de ongerechtigheid vol worden. En dat is als het ware, weet u wel, die communicerende vaat is ongerechtigheid. Ja, en dan Gods verontwaardiging, Gods gerechtigheid. En op een gegeven moment komt het zo hoog. Ja, dan komt daar. En dan gaat de Heer ingrijpen. Dat is wat gaat gebeuren natuurlijk. Dus Gods gerechtigheid heeft alles te maken met het rechten van God. En wat daarbij past. En daar, als je gelovig bent, dan leer je dat allemaal kennen. En dan wil je ook daarbij, bij dat rechten, horen. Dan wil je daarbij zijn en wil je in je leven ook de dingen die eventueel scheef waren, wil je rechtleggen. Wil je het rechtleggen, want ja, God, je hebt God leren kennen als een God van liefde, van gerechtigheid en van genade en van, noem alles maar op, hè. Er zijn heel veel woorden daarbij te noemen, maar hier wordt dan het woord gerechtigheid gebruikt. En dat is ook in overeenstemming, want dit gedeelte heeft heel veel, daar komt het begrip waarheid heel nadrukkelijk naar voren, hè, in dat stukje van Efeze 4. En die waarheid van God, dat is wie God is. Dat heeft te maken met de waarheid van God. En die wordt steeds, probeert men steeds althans onderuit te halen, de waarheid aangaande God, hè. En daar heeft gerechtigheid alles mee te maken. Je ziet ook dat bij de liefde die verheugt zich niet in de ongerechtigheid, maar die verheugt zich met de waarheid. En dan ziet u dat waarheid en ongerechtigheid, dat staat tegenover elkaar daar, hè, in 1 Korinthe 13. Hè, dat is even die tegenstelling. Dan krijg je meer begrip voor allebei die begrippen, hè, ze tegenover elkaar gesteld worden in de schrift. Dus gerechtigheid heeft natuurlijk ook alles te maken met de waarheid. Hè. Als er recht gedaan wordt, dan wordt er gehandeld in overeenstemming met de waarheid. Met datgene wat gebleken is, wat de waarheid is. Hè, in een hele afgezwakte vorm doet een aardse rechter dat ook. Die onderzoekt een bepaalde zaak en die weegt alles tegen elkaar af. Als het goed is met een blinddoek om. Maar goed, als het goed is met een blinddoek om en dan spreekt de rechter of eventueel meerdere rechters tegelijk, die spreken dan op basis van de aangetoonde waarheid, spreekt men dan recht en wordt een bepaalde misdadiger voor zoveel jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dat is in overeenstemming met de waarheid die gebleken is, de misdaad die gebleken is. Het is gebleken dat dat de dader is en die krijgt dan zoveel jaar gevangenisstraf. Nou, dat is een stukje recht doen in overeenstemming met de waarheid. Bijvoorbeeld, hè. Maar dat is een heel afgezwakt voorbeeld, hoor. Alles wat met Gods recht samengaat. En natuurlijk alles wat ook samengaat, natuurlijk. Hè, Gods gerechtigheid is ten hoogste, of zo je wilt, ten diepste gebleken toen onze Heer aan het kruis stierf en zijn bloed gaf. Hij leed enorm en werd tot zonde gemaakt. En dat is juist opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dan ziet u het, hè? Hij werd tot zonde gemaakt en wat komt er dan? Gerechtigheid van God en wij zijn dat in hem, in Christus. Dat. Dan is er recht gedaan, want God is een God die de zonde haat. Want hij zal aan het einde van de Jonen ook op basis van wat Christus gedaan heeft, de zonde definitief wegdoen uit zijn schepping. Zal hem wegdoen en die komt dan ook nooit meer terug. Dat heeft alles te maken ook met Gods gerechtigheid, hè? Dat hij dat doet. Zo recht is God. En ja, ook dan dat andere begrip, dat is ook wat daarmee gepaard gaat, is Gods goedsgunstigheid. En als u daarover wil lezen in een refrein, dat vind ik altijd mooi, Psalm 136. Hè, dat staat in het, als ik het goed zeg, in het Groot Hallel. En daarin wordt 36 keer dat refrein gezongen, want zijn goedgunstigheid is voor de aion, weet u wel. Steeds dat refrein. En omdat dat dan 36 keer komt, vergeet je dat ook nooit meer. Als je dat eenmaal gezongen hebt, of als je dat eenmaal een paar keer gelezen hebt hardop, dan vergeet je dat nooit meer. Zijn goedgunstigheid is voor de aion. En dat is een heel mooi woord, goedgunstig. He, dat is het Hebreeuwse begrip, dat kent u wel, het Hebreeuwse begrip geset. En dat heeft te maken met alles wat met begunstiging, met barmhartigheid, met het goede te maken heeft. He, dat is een heel breed, prachtig Hebreeuws begrip. En dat zit hier onder dit Griekse woord, wat heel vaak in de Griekse vertaling voor dat woord geset gebruikt is. Hè? Gods goedgunstigheid is voor of gedurende de eon. En dat is hè, in gerechtigheid, hè, is in overeenstemming, die nieuwe mensheid, die, we doen weer even de hele zin, even voor het verband. Die nieuwe mensheid die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Nee, dat is de hele zin waar we nu mee bezig zijn in Efeze 4. Nou, van de waarheid, daar hebt u dus, van de waarheid. Dus het heeft alles te maken met de waarheid. Het zijn geweldige begrippen, Gods gerechtigheid, Gods goedgunstigheid heeft alles te maken met zijn waarheid, wat waar is. Wat is waar? God. God is waar. Alles wat hij zegt is waar, per definitie, omdat hij het zegt. En daarom kun je daar niet, als gelovige kun je daar natuurlijk niet omheen. Hè? En het is in deze wereld natuurlijk, dat weet u, heel aanmatigend om te zeggen, ja, Gods woord is de waarheid. Dat is heel aanmatigend. Want dat kun je eigenlijk niet meer zeggen in deze tijd. Hè? Dan zeggen ze ja, dan knikken ze zo, ja, mooi hoor, maar dat is jouw waarheid. Jij gelooft dat, dat is jouw waarheid. Nee, denk je dan. En je blijft natuurlijk wel heel vriendelijk en verzoenend. Maar het blijft natuurlijk wel zo. Nee, kijk, Gods woord, dat staat boven iedereen. Maakt niet uit wie. Gods woord staat daarboven. En dat noemen we dan de absolute waarheid. Die verandert ook niet. Dat blijft altijd gelijk. Alleen het is wel zo dat je als gelovige gaandeweg daar meer zicht op krijgt. In het begin heb je natuurlijk, net geloofd heb je geen idee. Maar na zoveel jaar heb je een beetje zicht gekregen op die waarheid van God. En ja, dat is natuurlijk het allereerste, is dat God is en dat hij een beloner is, zegt Hebreeën dan, degene voor wie hem ernstig zoeken. Hè, maar natuurlijk a priori, God is. En als je ontkent dat God er is, ja, dan is er iets in je denken, dan zit er iets niet goed. Dan is de knop op duisternis gezet in jouw denken. Door, weet ik wat, je opvoeding, tegenstander, noem maar op. En het is dan op een gegeven moment tijd dat God die, als God het geeft tijdens je leven, dat hij die knop omzet en dat er dus weer licht gaat schijnen in je hart. En dat is bij ons gebeurd en daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor. Want met waarheid komt natuurlijk ook licht, hè. Als je weet hoe het zit, als je weet hoe iets zit, wat de waarheid is, dan heb je het licht daarop, op dat punt. Hè? We hebben licht zelfs mogen krijgen op het plan van God met die hele mensheid. God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Ja, zeggen een heleboel mensen, dat wil God wel, kom maar je moet het wel aannemen, je moet het wel aanpakken. En als jij het niet aanpakt, ja, als jij sterft, u weet het, er staat in Prediker, zoals de boom valt, blijft die liggen. En dan ben je voor altijd, maar daar hebben we ook zicht op gekregen, wat Paulus nog meer zegt, hè, in diezelfde Timotheusbrief. Dat God is werkelijk de redder van alle mensen. Nee, niet voor, dat staat er niet in het Grieks, dat kun je zo niet vertalen. Hè? Nee, hij is de redder van alle mensen. De Statenvertalers hadden het goed. Die zeiden, God is de behouder aller mensen. Dat is van alle mensen. Staat gewoon in Statenvertaling. Kun je gewoon lezen. En dat is goed. Dat is correct. Dan zeggen we, van alle mensen. Nou, als je die waarheid hebt leren kennen, want dat is de waarheid van God via Paulus, die we mogen kennen. Dat is de waarheid. En dan kunnen mensen natuurlijk tegen de hoop lopen. Ze kunnen zeggen, dat klopt allemaal niet wat je denkt. Nee, maar het staat in de Bijbel. Het staat in Gods woord. Dat is de waarheid. En dan heb je licht. Dan geeft dat rust in je hart. Dan geeft dat rust over jouw ongelovige familieleden die in het verleden gestorven zijn. Of jouw ongelovige kinderen of kleinkinderen of wat ook. Daar heb je dan rust op. Ziet u hoe geweldig dat woord van God, die waarheid van God dan uitwerkt in je hart en in je leven. En met die waarheid, dan komt ook goedgunstigheid en gerechtigheid. Dat is allemaal vanuit die waarheid van God. Die begrippen horen allemaal bij elkaar. En dat is natuurlijk heerlijk, hè, als je dat leert kennen, zo op die manier. En barmhartigheid goedgunstigheid heeft te maken met barmhartig, mild, overvloedig. Hè, want ook die waarheid van God is overvloedig. Hè. Als je dat leert kennen, ja, dan is het te veel voor je, is ook te veel voor een mens. Je kunt niet alle waarheid van God bevatten als mens. Maar iets daarvan, dat we maar bescheiden blijven, iets daarvan. Hè. Maar dat is barmhartig, mild, overvloedig, zo is God. En dan in overeenstemming met God, die nieuwe mensheid. Dat betekent dan voor die nieuwe mensheid aandoen, betekent dan dat jij verandert van een harde in een milde. Dat je milder wordt, dat je niet meer zo hard bent en niet meer zo hard oordeelt over anderen. Hè, want u weet het, in de volkomenheidsbrieven, dat hebben we ook gelezen vanavond, in de volkomenheidsbrieven heeft Paulus het nog steeds over onze kwek, hè? Weet u wel. Moet hij nog steeds wijzen op, laat het niet uit je mond komen, nee, laat mild, word barmhartig, mild, daarin overvloedig zijn. Goedgunstigheid, een goedgunstig mens worden, het beste met iedereen voor hebben en gerechtigheid willen doen in de praktijk, heeft allemaal te maken met die geweldige waarheid. Dat zijn ook dus heel praktische begrippen voor ons dagelijks leven. Je wilt waar zijn in wat je doet, je wilt waar zijn in wat je bent, je wilt waar zijn over alle aspecten in alle aspecten van je leven, dat gaat groeien als gelovige. En dan, dat onttrekt zich dus aan het tegenovergestelde natuurlijk, ja, dat is pseudo, dat is leugen. Maar als je de waarheid wil uitleven, dan zeg je automatisch al, die leugen leg ik af. Want ik wil de waarheid uitleven, ik wil waar zijn in de praktijk. Dus ik wil niet leugenachtig zijn, ik wil niet onwaar zijn. Dat, hè, dus dat is eigenlijk een automatisme. Hè. Als je dat nieuwe mens gaat aandoen, dan krijgt die oude mens, om het zo maar te zeggen, automatisch geen kans meer. En die wil je dan ook geen kans meer geven. Hè? Dat. Ja, dat is de waarheid. Hè? Geweldig, die waarheid van God. En ja, dat is wat natuurlijk altijd aangevochten wordt. Hè? Ga maar tegen iemand zeggen op een verjaardag, nou, dat is de waarheid van God. En dan, ja, het kan best zijn dat die verjaardag daarna niet meer zo gezellig is. Nee, ja. Dat zijn altijd de pijnpunten, hè? Op een verjaardag, politiek en en deze dingen. En als het gaat om geloof, politiek en geloof, laat ik het zo maar zeggen, op verjaardagen. kun je het maar het beste vermijden. Dan kabbelt zo'n verjaardag maar lekker voort. En dan blijft het gezellig. Koffie en gebak en weet ik wat allemaal. Ja, totdat je iets gaat zeggen over God, hè, wie God is. En zijn waarheid. Dan kan het zijn dat de gesprekken dan ineens heel scherp worden. En dat de gezichten hard worden en noem maar alles maar op. Ja, dat kan. Dat is nou eenmaal zo. De waarheid, ja, is geweldig. En we zien er naar uit dat straks alles in die nieuwe schepping ook vol met waarheid zal zijn. Hè. Dan is er alleen nog waarheid. Heerlijk, daar gaan we naartoe. We gaan nu even koffie drinken.